hele goede morgen iedereen, een gezegende Sabbat. Januari is al voorbij, de eerste maand van het jaar. De dagen worden terug langer en we krijgen terug meer licht. Ik denk dat iedereen daar ook blij mee is. Ik heb voor jullie twee aankondigingen vandaag. Ten eerste de krokuskampen, die normaal gezien zouden doorgaan op van 14 tot 17 februari, zijn door coronamaatregelen ook geannuleerd. En de tweede aankondiging is dat onze VZW van de federatie dit jaar 100 jaar wordt. En dat willen ze ook graag vieren. Om dat te vieren hebben ze een evenement gepland op 17 april. Om dat evenement goed te laten verlopen, hebben ze ook onze hulp daarvoor nodig, jullie hulp. En daarom vragen ze om een aantal herinneringen aan te leveren. Wat voor herinneringen kunnen dat zijn? Het kan gaan over papieren documenten, foto's of video's over of van kinderen of jongeren, volwassenen of kerkleden of alle mensen die iets betekend hebben voor de federatie in de afgelopen jaren. Het kan ook gaan over foto's of video's van uw kerk, uw gebouw, de binnenhuisinrichting, dergelijke zaken. Ook andere informatie of archiefmateriaal dat u ergens thuis zou hebben liggen, dat kan helpen om deze dienst tot een leuke herinnering te maken van de afgelopen 100 jaar, zijn welkom. U kunt al deze informatie doorsturen via e-mail naar het e-mailadres info@adventist.be of per post naar federatie zelf op het adres Ernest Allardstraat 1113 te 1000 Brussel. Deze gegevens verschijnen ook onderaan het scherm. Dan zou ik nu willen overgaan naar de dienst en deze starten met een psalm. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Laten we bidden. Heer, liefste Vader, schepper van al wat bestaat, bron van alles wat leeft. Wij zijn uw kinderen, gemaakt naar uw beeld en gelijkenis, en in staat om lief te hebben en te waarderen al wat u ons hebt gegeven. Er zijn armen en rijken, welgestelden en mensen die met weinig proberen rond te komen. We verstaan elkaar niet altijd, en niet alleen omdat we andere talen spreken. Heer, vol vertrouwen komen we naar u toe. Beziel ons met uw geest, zodat wij met elkaar omgaan zoals u met ons. Wek in ons interesse op voor elkaar. Doe ons ernaar verlangen elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Laat ons inzien dat we zoveel van elkaar te leren hebben. Leer ons dat het leven maar zin heeft als we als broers en zussen samen in uw liefde blijven. Dank u dat u onze Vader bent. In Jezus' naam. Amen.
Yeah. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie weer meekijken naar het kinderverhaal. Misschien zit je wel thuis, lekker op de bank, nog in je pyjama. Of ben je al in de kerk en zit je in je nette kleren. Ik ga vandaag een verhaal vertellen over een hele rijke koning die ook hele mooie kleren had. En hij leende heel erg veel geld uit aan zijn vrienden. En omdat hij zoveel geld uitleende aan zijn vrienden, zat er niet heel erg veel geld meer in zijn schatkist. Ik heb hier de schatkist van de koning. Die lijkt er een beetje op. En als ik hem even aan jullie laat zien, zie je dat er niet heel veel geld meer in zat. Dus de koning die zat te denken, goh, hoe kan ik dit nou oplossen? En hij dacht, weet je, ik ga naar mijn vrienden toe en ik ga aan ze vragen of ze het geld terug kunnen geven. Het geld dat ik geleend heb. Dus hij vroeg of zijn vrienden bij hem wilden komen en één voor één gingen ze naar de koning toe. Als eerste kwam Tom bij de koning. De koning die zei, Tom, ik heb je 10 munten uitgeleend en ik zou graag mijn 10 munten terug willen voor in mijn schatkist. Kijk, deze 10 munten had de koning aan Tom gegeven. Maar Tom die zei, maar koning, ik heb de munten helemaal niet meer. Ik heb ze allemaal één voor één uitgegeven. Ik heb er mooie dingen mee gekocht. Een auto en een mooi horloge. En kijk, ik heb er een mooie jas van gekocht. En de koning die zei, ja, maar ik wil het terug. En Tom die begon te huilen. Hij zei, maar koning, ik kan het niet teruggeven. En de koning kreeg medelijden met hem. Hij zei, weet je Tom, ik ga al je schulden kwijtschelden. Van die 10 munten hoef jij mij dus niks terug te betalen. Tom was opgelucht. Hij dacht, zo, ik hoef niks terug te betalen. Wat fijn. En even later ging Tom het paleis uit. Hij ging weer naar buiten toe. En daar kwam hij Karel tegen. En Tom, die had aan Karel ook geld geleend. Hij had hem wel 2 muntstukken geleend. Hier zien jullie 2 muntstukken. En Tom, die zei tegen Karel, Karel, ik wil mijn geld terug. En Karel die zei, ja, maar ik heb het helemaal niet meer. Ik heb de 2 muntstukken uitgegeven. Ik heb er een mooie lamp mee gekocht. En Tom die zei, ja, dat maakt mij niet uit. Ik wil mijn geld terug. En Tom werd boos. En de andere vrienden van de koning, die stonden ook buiten. En die zagen wat er gebeurde. Dus ze renden naar de koning toe. En ze zeiden, koning, weet u wat er net gebeurd is? U heeft tegen Tom gezegd dat hij niks hoeft terug te betalen. Maar nu is hij boos op Karel. En Karel die moet wel alles terugbetalen. Nou, en de koning werd boos. En de koning die dacht, wat is dat nou? Ik zeg tegen Tom dat hij niks hoeft terug te betalen. En nou moet Karel wel alles terugbetalen. Dus Tom moest naar de koning toe. Tom ging naar de koning toe. En de koning die vertelde dat hij boos was. Hij zei, weet je, ik wil dat jij Karel ook het geld kwijt scheldt, net als wat ik bij jou heb gedaan. En Tom die vond dat niet eerlijk. Hij zei, nee, ik heb het geld uitgeleend, dus ik wil het ook weer terug. En de koning was zo boos, dat hij Tom naar de gevangenis toe bracht. En uiteindelijk moest Tom dus toch werken voor het geld wat hij had geleend van de koning. In de Bijbel staat een verhaal die hier heel erg op lijkt. Dat verhaal kun je in Matteüs 18 vertellen. En Jezus heeft ook wat over dat verhaal gezegd. Jezus heeft over dat verhaal gezegd, net als deze koning wil God dat je een ander vergeeft. Dus ik wil dat jullie voor de komende week onthouden dat als je broertje of zusje iets doet wat jij eigenlijk helemaal niet zo fijn vindt en je bent er eigenlijk een beetje boos over, dat je dan denkt, weet je, de koning die wilde Tom en Karel ook vergeven, dus ik vergeef mijn broertje of zusje ook. Dankjewel voor het luisteren.
lees u voor uit Zacharia, hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 9. Weer sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand. Waar gaat u heen? Vroeg ik en hij antwoordde, ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden. Toen verscheen de engel die met mij sprak en een andere engel kwam hem tegemoet en zei, vlug, zeg tegen die jonge man dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn, spreek de Heer en haar met mijn luister vullen. Ik lees u verder uit Zacharia, hoofdstuk 8, de versen 3 tot en met 8. Dit zegt de Heer, ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten en de berg van de Heer van de hemelse machten, heilige berg. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God in onwankelbare trouw. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
Beste mensen, een hele goedemorgen toegewenst. Ik hoop dat iedereen een deugddoende en vreugdevolle dag mag beleven. Een beetje de sleur, misschien ook de zorgen wat achterlaten. En misschien kunnen we ons, ook al is de situatie nog altijd heel speciaal en niet natuurlijk of niet normaal, misschien kunnen we toch een beetje van die verbondenheid met elkaar beleven. We hebben zo net de schriftlezing beluisterd. En misschien is het goed om, ook even een lied te zingen over dat woord. Het is een heel poëtisch lied en tegelijkertijd heel betekenisvol. Dus kent u het, dan kunt u gerust thuis meezingen. De schriftlezing van vandaag kwam uit het boek Zacharia. En misschien denkt u nu, Wat moeten wij met Zacharia? Hoe lang is dat geleden? Wel, Zacharia begon als profeet in 520 voor Christus. Even snel rekenen. Dus meer dan 2500 jaar geleden. Wat moeten wij dan in hemelsnaam met Zacharia? Tenzij je natuurlijk een geschiedenisfreak bent. Wel, misschien moeten we ons eens afvragen, hoe belangrijk is hoop? Hoe belangrijk zijn visioenen, of misschien moet ik zeggen visie, een klare kijk op wat er gaande is, een klare kijk op wat misschien komt? Hoe belangrijk is toekomst, een goede toekomst? Een toekomst die de moeite waard is. En hoe ziet die toekomst er dan uit? Of hoe zou hij eruit moeten zien? Het is niet mijn bedoeling om een systematische uitleg of een analyse van het boek Zacharia te maken. Maar gewoon even een springplank om zelf eens na te denken over onszelf. Om mee te dromen. Nu, bij Zacharia gaat het over herstel. Werken aan herstel. Werken aan wederopbouw na een tijd waar alles grondig fout ging. En misschien kent u wel een beetje van die geschiedenis. Een kleine 70 jaar eerder, na een hele periode van instabiliteit, van politiek, moreel, sociaal verval, werd Jeruzalem ingenomen en totaal verwoest. Tempel in kluis. Het einde van de wereld. No future. Afgelopen. En 50 jaar later maakte de Perzische koning Cyrus de terugkeer mogelijk. Hij maakt een einde aan de Babylonische heerschappij en geeft de Joden de toestemming om terug te keren naar Juda, naar Jeruzalem, om te herbouwen, de stad en de tempel. En een hele groep ballingen gaat daarop in. En ze keren terug en ze beginnen te bouwen met enthousiasme. Maar een enthousiasme dat helaas snel wegdeemstert. U kent dat misschien wel. Ja, door rivaliteit, gebrek aan middelen, gebrek aan mankracht, en er zijn problemen en ontmoediging. En dat is precies het moment waarop Haggai en Zacharia, twee tijdgenoten, op het toneel verschijnen. Profeten. Mensen die het heilige vuur weer proberen aan te wakkeren. Die proberen het volk te bemoedigen. Want ja, een mooie toekomst blijft echt wel mogelijk. Weet u, in crisistijden zijn er soms mensen die vooral spreken met een zwaaiende vinger of een uitgestoken vinger en moraliserende donderpreken afsteken. Zacharia doet het anders. En naar mijn aanvoelen ook wel beter. Nu, het gaat dus om wederopbouw, om herstel. En eigenlijk heeft Israël heel vaak moeten weer opbouwen. Heeft heel vaak moeten werken aan herstel. Zichzelf moeten uitvinden, zichzelf moeten heruitvinden. En ik vraag me soms af of dat ook voor ons mensen niet het geval is. Niet belangrijk is. Kunnen mee evolueren naarmate we ouder en hopelijk ook wijzer worden. En misschien geldt dat ook wel voor een maatschappij. Ik denk bijvoorbeeld aan de VS na het Trump-tijdperk. Zich opnieuw moeten uitvinden. En misschien is dat ook waar voor een kerkgemeenschap. Want tijden veranderen. Sowieso. Of we dat nu graag hebben of niet. Tijden veranderen. En steeds sneller, steeds ingrijpender. Zacharia was werkzaam in crisistijd. En laten we eerlijk zijn, ook wij kunnen daar vandaag over meespreken. Deze dagen hoor je wel vaker spreken over het nieuwe normaal na deze zware coronacrisis. Het nieuwe normaal. Een andere samenleving. Met andere gewoonten, andere omgangsvormen. Zou het kunnen dat dit ook een uitdaging is voor een kerkgemeenschap? Het is nu al maanden dat kerken, normaal kerken, niet mogelijk is. En dan stel je de vraag, hoe zal er terug opgestart worden. Hoeveel mensen blijven er over? Zou het kunnen dat ook wij ons misschien een beetje moeten opnieuw uitvinden? Werken aan de toekomst. Ja, maar welke toekomst? Welke toekomst? Is er nog toekomst? En zo ja, onder welke voorwaarden? En zijn wij wel in staat om ons opnieuw uit te vinden? Zacharia kijkt naar de toekomst. En hij droomt. Hij droomt over hoop. Hij droomt over een herbouwd Jeruzalem, over herstel. En de lucht zindert van hoop en verwachting. Want het verlangen om te herbouwen, dat was er. En dat verlangen is een voorwaarde sine qua non. En dan rijst de vraag, is dat verlangen er ook bij ons? Is dat er nog? En zo ja, dan is er nog een vraag. Hoe pakken we het aan? En wat willen we bereiken? En in een van zijn visioenen, van zijn dromen, ziet Zacharia een man met een meetsnoer. En die man staat op het punt om te gaan opmeten. De tekst zegt hoe groot Jeruzalem moet worden. Waar de muren van het nieuwe Jeruzalem zouden moeten komen. Want Jeruzalem was verwoest, maar de ruïnes lagen daar. En her en daar waren nog fundamenten zichtbaar. Kijk, hier en daar. Kom, laten we gewoon alles terug opbouwen, zoals het was, terug optrekken. En dan, onverwacht, klinkt die luide stem, stop. Hoezo, stop. En wel ja, stel dat we het iets anders zouden doen. Misschien moeten we het wel eens anders doen. Nu, ik zou zeggen, laten we misschien eerst eens proberen in een ander te situeren. Het beeld van die man met het meetsnoer is het derde van 8 visioenen, 8 dromen die Zacharia krijgt. Met beelden, maar die niet zo moeilijk te vatten zijn en die ook worden uitgelegd. En elk van die visioenen gaat over de tijd van toen. En elk van die visioenen nodigt ook ons uit om na te denken. En allemaal hebben ze te maken met het mogelijk maken van die droom. Een nieuw Jeruzalem, een nieuwe maatschappij. En het eerste wat van belang is, is misschien wel dit. Voor om het even welk project zijn mensen nodig. Zijn mensen nodig. Mensen die zeggen, ik doe mee. Het is niet voor niks dat net na dat visioen van, of die droom van die man die komt opmeten, dat er een zinderende oproep weer klinkt. En die luidt zo. Kom, vlucht weg uit het land van het noorden, spreekt de Heer. Als de vier winden van de hemel heb ik jullie verspreid, spreekt de Heer. Maar kom nu naar Zion. Jullie die in Babel wonen, breng je in veiligheid. Kom. Weet u, toen de grenzen werden geopend door koning Cyrus, keerde een groep terug naar Jeruzalem. Maar anderen, en eigenlijk een grote meerderheid, die verkozen te blijven. Want ze hadden min of meer moeizaam, een min of meer goed en rustig leventje opgebouwd. Ja, u kent dat wel. Het is hier misschien toch nog zo slecht niet. We hebben ons aangepast. Ja, ik weet wat ik heb. Ja, wat morgen brengt, dat weten we niet. Dus laat maar. Laat ons maar ons rustige leventje verder leiden. Zacharia van zijn kant, die droomt. En die blijft dromen. En meer dan dromen, hij gelooft erin. En hij gaat ervoor. En zijn dromen zijn heel betekenisvol, opgebouwd en geordend. En je krijgt heel snel een zicht op datgene waar Zacharia naar verlangde. En misschien moet ik zelfs zeggen, datgene waar God naar verlangde. Wat hem nou aan het hart lag. En je voelt even snel aan je elleboog dat er misschien ook stof tot nadenken in zit voor ons. Misschien heel snel een overzichtje, zonder in detail te gaan. In het oranje, het begint en eindigt met rust. maar wel twee soorten rust. Aan het begin een ongeduldige rust, aan het eind een opgeluchte rust. En dan in het geel, dan gaat het over tegenwerking. Tegenwerking die moet overwonnen worden. Tegenwerking van buiten, maar ook barrières, hindernissen van binnen. En dan wordt er gemeten om aan de slag te kunnen gaan. De muren worden gemeten, maar niet alleen de muren. De profeet ziet een vliegende Torah-rol. Weet u, een mooie stad, een mooie kerk is niets als niet de Torah, Gods onderricht voor een goed, mooi, gelukkig leven. Als Gods Torah niet de maatstaf wordt, datgene waaraan alles wordt afgemeten. De Torah, Gods onderricht en niets anders. En dan, centraal, wat dacht u? Mensen. Zacharia, de profeet, ziet de hoge priester Jozua en Zerubabel, de gouverneur. Twee mensen die eigenlijk het hele volk vertegenwoordigen. En het is interessant om te zien, dus Haggai, Zacharia, twee tijdgenoten, twee collega's, profeten. Haggai heeft het bijna uitsluitend over de tempel. En de tempel, belangrijk, jawel. Maar is de tempel het allerbelangrijkste? Is de tempel het enige wat telt? Zei Salomo zelf niet eerder dat ieder huis sowieso te klein is, te beperkt, te beperkend voor God? Bij Zacharia gaat het om mensen. Bij Zacharia gaat het om het weer echt leefbaar maken van het land, van de stad, van de maatschappij, voor mensen. Even wat stapjes terug naar achter. Het begint en eindigt dus met rust. In zijn eerste droom ziet Zacharia paarden en ruiters die de aarde doorkruisen. En die stellen vast dat alles vredig en stil is, in rust is. En dan kun je zeggen, yes, dat klinkt goed. Want ja, rust op zijn tijd is goed. Prediker zei het al. Beter een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Maar daar, in dit geval, is het wel een verontrustende rust. Eerder moedeloosheid, gelatenheid, immobiliteit, passiviteit, lethargie. In het Frans zeggen ze dat mooi, le petit train-train de la vie. Gewoon. De Joden die smachten naar hun land, naar Jeruzalem, die hadden geen rust nodig. Die wilden actie, koortsachtige activiteit, deuren die opengegooid werden. En er gebeurde niets. Verontrustende rust. Vandaar die klacht. Hoe lang nog? En laten we eerlijk zijn, dat is ook iets wat je wel hoort vandaag. Hoe lang nog? Hoe lang nog deze situatie? Hoe lang nog die onzekerheid? Ja. Hoe lang zal die lockdown, zullen die maatregelen blijven duren? Hoe lang zullen we niet kunnen knuffelen of kunnen kerken? En wanneer kunnen we terug aan de slag? Hoe lang nog? En dat is een contrast met die rust aan het einde. Weer ziet Zacharia paarden en wagens en die trekken naar het noorden. En de conclusie is, er is rust in het noorderland. Rust. Maar die rust is anders. Want er is veel veranderd. Er is veel gebeurd. De tegenstand is overwonnen. En er wordt gewerkt. Men is aan de slag gegaan. Er is perspectief. Vooruitzicht. Het gaat vooruit. En dat brengt rust. Ook al ben je bezig, ben je heel actief, dat kan heel rustgevend zijn. Want je ziet dat het vooruit gaat. Deugddoende rust. Visioen 2 en 7 gaan over alles wat welzijn, groei, herstel in de weg kan staan. Er moest zoveel gebeuren, er moest zoveel bewerkt en bewerkstelligd worden. Maar het was niet makkelijk. Israël zat onder de knoet van machtige vijanden. En Zacharia ziet horens die moesten gebroken worden. En die horens, zo stelt de tekst, waren de militaire machten die Juda en Jeruzalem hadden vertrappeld, hadden verbrijzeld. Maar die horens worden kapotgeslagen. En dat is een geweldige boodschap. Het is bemoedigend. Moeilijkheden? Absoluut wel. En iedereen zou kunnen getuigen van zijn eigen moeilijkheden. Maar ze kunnen overwonnen worden. Ze kunnen overwonnen worden. En dat is iets wat wij nooit uit het oog mogen verliezen. Kop op. Nooit de moed opgeven. Nooit de moed laten zakken. Er blijven voor gaan. Er is een heel mooi detail in de tekst. Heeft te maken met de naam Zacharia. Die betekent de Heer herinnert. En dat is een uitdrukking die een aantal keren voorkomt in het Oude Testament. En bijna iedere keer wordt die gekoppeld aan een ommekeer. De Heer herinnerde zich Noach. En dan krijg je het vervolg, de regenboog en het begin van een nieuwe wereld. Bij de Exodus. De Heer herinnerde zich de kinderen van Israël die in slavernij leefden. En Mozes wordt gestuurd. En er volgt bevrijding. En de Heer herinnert zich Sarah en Hanna. Twee vrouwen die onvruchtbaar waren. Die kinderloos waren. En ze krijgen allebei een zoon. En nee, beste mensen, dat betekent niet dat er nooit iets fout kan of zal gaan. Maar we zitten niet in een vergeetput. Het is niet zonder perspectief, het is niet hopeloos. En wat Zacharia schrijft in hoofdstuk 8, is in die zin ook bemoedigend. Ook al lijkt het jullie nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn, zegt de Heer. Nu, voor de Judeërs en de mensen van Jeruzalem werd een en ander mogelijk gemaakt door het terugkeeredict van Cyrus, koning Cyrus. Maar er was meer nodig. Want het ging niet alleen om datgene wat misliep om hen heen, maar ook in hun eigen midden. Gods raadgevingen, de Torah, was jarenlang met de voeten getreden. En dan moet je niet verbaasd zijn als dingen fout lopen. Maar laten we eerlijk zijn. Wij mensen, wij zijn zo'n specialisten om het door bij het doorgeven van de Zwarte Piet, om de Zwarte Piet door te spelen. Ik ben het niet. Het zijn de anderen. Weet u, er is eerlijkheid en er is lef nodig om de hand ook in zijn eigen boezem te steken. Fouten durven toegeven. En dan is verandering. Dan is ommekeer echt wel mogelijk. Moeilijkheden van buiten en dingen die niet juist zaten van binnen. En dat ziet Zacharia met een heel beklijvend beeld. Hij ziet een meelvat, een Eva, een meelvat. En daar zit een vrouw in opgesloten. Sorry dames, ik heb het beeld niet uitgevonden. Ja. Met een loden deksel erop. En de uitleg volgt, dus die vrouw stelt de goddeloosheid en de verdorvenheid voor. Dus laten we het absoluut niet veralgemenen, alsjeblieft. Ja. Maar hier, goddeloosheid en verdorvenheid. En dan wordt dat meelvat gevuld met verdorvenheid, met slechtheid, weggedragen door twee wezens met ooievaarsvleugels. Heel vreemd beeld. Maar het is wel een heel leuk detail. Terug vanuit het Hebreeuws. Een ooievaar is chassida in het Hebreeuws. Van dezelfde stam als het woord gesed, het basiswoord voor fundamentele goedheid, fundamentele trouw. Onrecht, slechtheid, verdorvenheid, het kwade wordt slechts overwonnen door goedheid en trouw. Of zoals Bart Peters ooit zo mooi zong, liefde is alles. Moeilijkheden van buitenaf, obstakels van binnen. Iets wat iedereen wel kent. En ja, soms zijn er moeilijke omstandigheden. Maar het zijn niet altijd de anderen. En hetzelfde geldt voor een kerk. We leven in een maatschappij, we leven in tijden waar kerk zijn, waar geloven, waar godsdienst echt niet altijd evident zijn, vanzelfsprekend. Waar kerkgroei, waar kerkontplooiing niet makkelijk zijn. En wij klagen dan over slechte tijden en vooral de onwil van de mensen. De mensen willen niet. Maar ook hier, denk ik, moeten wij soms onszelf in vraag durven stellen. Is er bereidheid? Is er bereidheid? Is er engagement? En wat is onze boodschap? Hoe klinkt die? Wat is ons getuigenis? Welke taal gebruiken we? Werken we mee aan goedheid en trouw als tegengif voor verdorvenheid? Of zijn we meer bezig met het instituut, met leerstellingen, met riten, met tradities? En durven na te denken over hoe we in de 21ste eeuw een rol van betekenis, een betekenisvolle rol kunnen spelen, een betekenisvolle kerk kunnen zijn. Het centrale gedeelte, zoals ik aangaf, gaat over mensen. En dan kun je zeggen, ja, maar ik ben geen hoge priester. En ik ben geen gouverneur, koninklijke gouverneur. Klopt. Ik ben ook geen eerste minister. En ik ben geen voorzitter van de Belgische Federatie, laat staan van de Generale Conferentie, als ik dat al zou willen zijn. Dat ben ik niet. Maar die mensen, die vertegenwoordigen het volk. De gewone mens, het volk. En Zacharia ziet de hoge priester Jozua en hij staat voor God, maar in vuile kleren. Symbool van onreinheid. En Zacharia ziet ook een Satan. Letterlijk, vanuit het Hebreeuws, een aanklager. Die gretig wijst op die onreinheid. Ja. Die zegt van, hij is het niet waard. Die toch niet, hij is het niet waard. En even tussen haakjes, het woord Satan staat, is geen woord met een hoofdletter, is geen eigen naam, het is een kleine letter. Een aanklager. En weet u, wij mensen zijn heel goed in staat om zelf een aanklager te zijn. Zowel voor anderen als voor onszelf. Wanneer we anderen niet kunnen vergeven, wanneer we onszelf niet kunnen vergeven, als we die mildheid niet hebben voor elkaar en voor onszelf. Maar hier maakt God duidelijk dat hij niet blijft hangen bij zonde of onreinheid of onwaardigheid. Dat hij niet blijft hangen bij dingen die zouden gebeurd zijn in het verleden. Want de aanklager wordt heel expliciet het zwijgen opgelegd. Stop daarmee. En Jozua krijgt schone kleren. Stop daarmee. Stop met vingerwijzen, stop met beschuldigen, stop met negatieve kritiek. Dat helpt niks of niemand vooruit. En dan ziet Zacharia die tweede volksvertegenwoordiger, Zerubabel, een koninklijk gouverneur. En samen, allebei, zijn ze geroepen om het werk te leiden en af te maken. Samen met de mensen van goede wil uit het volk. En ik kan me voorstellen dat zij vonden dat dat een enorme taak was. Van, hoe moeten wij dat tot een goed einde brengen? Hoe moeten wij dat gaan aanpakken? Maar ook al was hun kracht misschien gering, de belofte was er. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen. En ook, en dat vind ik heel mooi, veracht de dag der kleine dingen niet. En dat kun je verstaan als een waarschuwing, zo in de zin van, kom niet af van, ik had hier wel een keer allemaal doen. Ja. Overmoed of hoogmoed. Maar misschien is het evenzeer en misschien nog meer een belofte. Er is vaak niet veel nodig om iets te veranderen. Om een ommekeer te brengen. Om iets in beweging te zetten. De dag der kleine dingen. Kleine stapjes. Kleine gebaren. Kunnen zoveel betekenen. Kunnen zo'n groot verschil maken. En dat zit ook in het beeld van de geest dat hier gebruikt wordt. Niet door kracht, maar door mijn geest. In het Hebreeuws ruach. Lucht en beweging. Wind. Adem, levensadem. Geest, begeestering. Wind die dingen in beweging zet. Dynamiek. Ik moet het nog even hebben over die man met die aan het opmeten is. Met het meetsnoer. De verleiding was groot om gewoon te herbouwen op de oude ruïnes zoals het was in het verleden. Alleen misschien iets sterker, iets hoger, iets dikkere muren ter bescherming. Gevaar was reëel om te blijven hangen in het verleden. En eigenlijk is dat nooit goed. Nog toen, maar ook niet nu. Ook niet voor een kerk. Dan kunnen we denken aan ons discours, aan ons taalgebruik, onze gedachten, onze aanpak, onze organisatie en noem maar op. Een paar weken geleden, aan het einde van zijn preek, deed Rudy van Moeren een zinderende oproep. In de zin van, waarom zouden wij aan jonge mensen niet meer kansen geven? Niet meer ruimte geven aan jonge mensen om dingen in handen te nemen? En de vraag is, wat brengen wij daar dan concreet van terecht? Want er is echt wel meer nodig dan te zeggen, allez, kom jonge mensen, vooruit. Misschien moeten we inderdaad een en ander opnieuw uitvinden. En misschien is dat de enige hoop. Misschien is de post-coronatijd een nieuwe kans. In de laatste vergadering van de kerkbestuur waar ik aanwezig was, was er iemand van het bestuur die zei van, en die sprak over de corona en de moeilijkheden, die zei van, misschien is dat inderdaad een kans, een opportuniteit die we krijgen. Om dingen eens opnieuw te gaan uitdenken. En te kijken hoe wij aan de toekomst kunnen werken. Ja, wat wordt het? In de lockdown zijn er zoveel dingen die mensen opnieuw hebben ontdekt. Het wandelen, het bakken en koken, het creatief bezig zijn. En vooral hoe belangrijk het is om tijd te nemen voor deugddoende relaties. En dan vraag je je af, oké, als alles voorbij is, hoeveel blijft er dan nog over van de goede voornemens? Ja. Nog even iets over die muren. Want er moeten muren zijn, toch? Wij houden van muren. Grenzen. Wij, zij, identiteit bevestigen, onszelf beschermen, territorium afbakenen en soms, ja, opsluiten. Want we moeten toch muren stellen of muren opbouwen om ervoor te zorgen dat sommigen, de jongeren bijvoorbeeld, geen domme dingen doen. Muren. Letterlijk en figuurlijk. Hoeveel muren worden er niet opgetrokken? Ook in naam van God. Terwijl het niet altijd zeker is dat het dan ook echt is wat God echt verlangt. Dat het andere muren zijn. En daar is het dat die stem weer klinkt, stop. En dan schrik je, hoezo stop? We zijn juist zo goed bezig. We zijn juist zo goed bezig. Waarom stop? Wel, Jeruzalem zal een open stad blijven. Niet ommuurd vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. En ikzelf zal rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer. En haar met mijn luister vullen. Een belofte? Zie het niet te klein. Het kan beter worden dan je het voor mogelijk houdt. Jeruzalem wordt een plaats rijk aan interacties, rijk aan relaties, zonder barrières. Een belofte. En tegelijkertijd misschien een waarschuwing. Zie het niet te eng, niet te enggeestig. Jullie die zo graag muren optrekken. En misschien ook, kijk verder dan het verleden. En misschien moeten we sommige van die oude ruïnes wel achterlaten. En dan heb ik het niet over de basiswaarden. Maar andere dingen die erbij komen. Misschien bijkomstigheden. Ja, als kerk kun je een schitterend gebouw hebben. Een mooie traditie. Maar hoe ver sta je dan als er binnen 3 of 5 of 10 jaar geen mensen meer zijn? En dat is niet eens hypothetisch. In hoeveel van onze kerken zijn er kinderen? Zijn er jongeren, jonge volwassenen die zich echt nog aangesproken voelen? En ook hier zouden we kunnen zeggen, ja, maar dat ligt aan hen, ze zijn van slechte wil. Dat is makkelijkst. Dat is makkelijkst. In Zacharia 8 krijgt de profeet een schitterend beeld. En het is al voorgelezen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. En ook al lijkt het jullie nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Stop. Jeruzalem zal een open stad zijn vol mensen. Groot en klein, letterlijk en figuurlijk. Waar God zou wonen, waar God als een muur zou zijn voor zijn volk. Stop. Laten we het alsjeblieft eens anders doen. Misschien is het nu of nooit. En God beloofde om zelf een vurige muur te zijn. En dat roept herinneringen op aan de uittocht. U kent dat wel, die vuurkolom. Ja. Achteraan, ter bescherming, in de achterhoede. Maar misschien meer nog in de voorhoede, als gids. Gids in beweging, een voortrekker die uitnodigt om niet te blijven steken, maar om door te gaan. Dag in, dag uit, telkens weer doorgaan. En het kan zo mooi zijn. En misschien moeten we inderdaad wel leren uit het verleden. Niettegenstaande de waarschuwing was Israël in Jezus' tijd geen open stad. Heel wat geestelijke leiders beriepen zich op de tijd van de herbouw van Jeruzalem. En de godsdienst werd een instituut. En samen met de muren werden ook tradities en strakke regels en wetten en taboes opgetrokken. En het ging om wat moet, wat moest, wat mag, wat niet mag. Wie niet paste, werd uitgestoten, werd afgestoten. En dat maakte het zo moeilijk om het bevrijdende evangelie, goede nieuws, te laten doorbreken. Terwijl je eigenlijk zou moeten kunnen dromen van wat Zacharia in het vooruitzicht stelt. Er komt een tijd, hoofdstuk 2 vers 11, er komt een tijd dat veel volken zich bij mij zullen aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en bij jou, Sion, zal ik wonen. Ik vind dat geweldig. Mensen die zien en die zeggen, hey, kom, daar wil ik zijn. Want daar is het goed. Dromen. Dromen. Een stad, een kerk waar oude mensen rust en steun vinden en tegelijkertijd iets kunnen betekenen, waar kinderen kunnen spelen en waar iedereen die daartussenin zit zijn plaats heeft en bijdraagt op zijn of haar manier. Waar het bruist van leven en van creativiteit. Dromen. En hopelijk iets meer dan dromen. God opent de deuren. Maar je had wel mensen nodig om het waar te maken, om aan de slag te gaan. En daar rekent hij nog altijd op. Amen. Laten we nu samen bidden. Heer, wij danken u voor deze bijzondere dag. Voor de tijd die we krijgen om tot rust te komen, om te bezinnen, om ons verbonden te weten met u en met elkaar. Heer, we danken u voor de woorden van mensen als Zacharia, mensen met visie. En een visie die ze probeerden door te geven met begeestering, om mensen te bemoedigen, om perspectief te bieden. Visie op wat mogelijk is in geloof en vertrouwen. En ook enthousiasme. En om er zelf ook actief deel aan te hebben. Heer, mochten wij net als toen beseffen dat er altijd wel een nieuwe morgen is, een toekomst. En dat ommekeer mogelijk is, herstel. Zowel op persoonlijk vlak als op niveau van de gemeenschap. En dat er vaak niet eens zoveel nodig is om mooie dingen waar te maken. Dat kleine stapjes, kleine gebaren vaak toch kunnen leiden tot grootse en mooie gevolgen. Heer, mochten wij ervan overtuigd blijven dat bij u mensen centraal staan. En dat bij gevolg onze ijver en ons enthousiasme best gepaard gaat met goedheid en mildheid, met aanvaarding en respect. Heer, we bidden voor ieder van ons, voor wijsheid en sterkte, voor creativiteit, voor weerkracht, voor empathie, voor zorgzaamheid. We bidden ook voor onze geloofsgemeenschap, onze kerk, ook voor wijsheid en moed en durf om vooruit te kijken, zodat de toekomst ook echt een toekomst mag zijn vol mogelijkheden. En dat de kerk echt waarlijk betekenisvol mag zijn en blijven, voor groot en klein, voor jong en oud. Heer, mochten we blijven geloven dat ook wat onmogelijk lijkt, soms toch werkelijkheid kan worden. En dat het goede kan doorbreken, zoals uw zon door de ochtendnevel. En Heer, mocht ieder van ons nu ook uw zegen meedragen. De zegen die op dit moment het meest van nodig is. Amen.